OVT met boeken. Het laatste woord. Boeken die geschiedenis maakten. Door Jos Palm.
Het is niet met gevouwen handen, niet gelouterd dat wij deze Napoleon Bonaparte de onsterfelijkheid zien binnentreden, maar met de paradepas. Een historicus die zulke zinnen kan schrijven over de grootte der aarde moet wel een bijzonder boek hebben geschreven. En bijzonder is het boek dat we gaan bespreken. Napoleon, historie en legende van de historicus Jacques Presser, bekend van zijn grote boek over de vervolging van de Joden in Nederland ondergang. En te gast is historicus en journalist en ook nog eens Napoleon kennen, Bart Funnekotter. Schrijver zelf van een boek over de vele gevallen Nederlanders tijdens de Russische veldtocht in... Dat is weer eens Bart, 1812.
1812.
Ja. In Europa natuurlijk, toen al die arme jongens naar Rusland moesten.
Ja.
Bart, ik zei al, Napoleon kenner. Hoe wordt uw man Napoleon kenner? En ik meen ook te weten dat jij niet alleen Napoleon kenner bent, maar ook een beetje leidt aan die afwijking dat er een soort, nou laten we zeggen, liefdesverhouding op een bepaalde manier is.
Ja, dat is inderdaad getroubleerd. Het is moeilijk inderdaad, maar het is niet een hele, hoe zal ik het zeggen, zakelijke relatie die ik met Napoleon onderhoud. Ik denk er even na. Ik denk dat ik Napoleon voor het eerst ergens op de basisschool ben tegengekomen. Voordat ik dit gesprek ging, liep ik nog even door mijn boekenkast. En het eerste boek wat ik over Napoleon heb gelezen was de Napoleon-biografie van Jaap ter Haar.
Die kinderboekenschrijver.
Ja. Die had best een leuke biografie over, tenminste als je een jaar of 10 bent, 11 bent, een leuke biografie van Napoleon geschreven. Die heb ik gelezen. En volgens mij, daar moet het ergens begonnen zijn. Mijn interesse voor Napoleon.
En dit boek, Presser, ja. Napoleon, historie en legende. Wanneer maakte je daar voor het eerst kennis mee?
Mijn exemplaar is uit 1974. Toen was ik 0. Dus ik heb het
geboortejaar.
Dit was geen cadeautje bij mijn geboorte.
Het boek is ouder overigens.
Het boek is ouder. Maar ik heb hier een vijfde druk uit 74. Nee, ik heb dit op het boek wat ik hier in mijn hand hou. Heb ik gekocht op een rommelmarkt in mijn studententijd. Of een boekenmarkt in mijn studententijd.
En toen je het las, want laten we daar dan meteen maar naartoe gaan. Wat gebeurde er met de man die al Jaap ter Haar kende?
Ja, die man kende inmiddels ook wat meer. Ik had toen ook de Napoleon-biografie van Emil Ludwig gelezen.
Maar dat is ook duur, chique, geromantiseerde, geëxalteerde kosten. Emil Ludwig.
Ja, dus klopt.
Die biograaf uit de jaren 30 die alle groten de aarde langsliep. Juist. Mussolini zelfs ook nog, geloof ik.
Ja, dus dat was ook, laat ik zo zeggen, het was een hele klap toen ik Presser las, om het zo maar te zeggen.
Want?
Nou ja, je kan natuurlijk een biografie schrijven met een... ik zou zeggen bijna met een penseel, maar Presser schreef met een sloophamer. En dat was wel even wennen als je dat doet, als je dat leest. En dan denk je toch, hé... En ik studeerde ook geschiedenis. En dan denk je, is dit geschiedenis? Kan je ook zo geschiedenis schrijven? Dus wat dat betreft was het ook voor mij als student een vormende leeservaring. Ja, nog afgezien puur van het feit dat dit over Napoleon ging.
Ja, want even nog... Daar komen we vanzelf op Napoleon, dat is onvermijdelijk.
Ja.
Maar het aardige is, voor degenen die het weten, herken je natuurlijk ook die schrijver Presser.
Ja.
Die op elke bladzijde wel een filijn zinnetje heeft ten opzichte van zijn onderwerp.
Ja.
Wat in de traditie staat van de echt grote historici. Hij verhoudt zich pittig en met een zekere, rancune is niet goed woord, maar met een zekere pittige, openbarende ironie ten opzichte van zijn hoofdfiguur.
Ja, en ook echt, denk ik, als mens. Ik hou niet zo van de psychologie. En al helemaal niet van de koude grond. Maar als je Presser, als je een beetje weet wat Presser al heeft meegemaakt in zijn leven, dan begrijp je hoe hij schrijft over Napoleon. En dan begrijp je, hij heeft natuurlijk ook het boek over de ondergang van het Nederlands Jodendom geschreven. Hij was een gepassioneerd mens. Iemand die altijd met passie, hij dichtte ook. Het was gewoon een gepassioneerd mens. En dat lees je aan dit boek heel duidelijk af.
En je refereert aan die oorlog, dan moeten we natuurlijk toch even noemen, zelf uit de Joodse gemeenschap.
Ja, klopt, ondergedoken gezeten.
Zijn grote liefde verloren in de oorlog.
Ja.
Eigenlijk alles wat een Jood in de oorlog mee kan maken, min of meer meegemaakt. En dat,
anders dan dat hij zelf inderdaad uiteindelijk in een vernietigingskamp terecht is gekomen. Dat klopt. Dit boek had hij natuurlijk al geschreven voor de oorlog. Voordat hij die hele dramatische ervaring van de oorlog had. Het Napoleonboek was eigenlijk ongeveer wel af in 1940. Hij begon in 1936 te schrijven.
Maar goed, het is dus geschreven in de jaren 30, dat het nationaal socialisme en fascisme echt een opkomst is.
Ja, en ook het communisme. Want, hoe heet het? Nanda van der Zee heeft een biografie over Presser geschreven. En haar stelling is dat dit Napoleon-boek, waarin hij dus echt heel erg Napoleon heel stevig aanpakt, daar komen we zo nog wel uitgebreider over te spreken. Maar hij had een lezing gehouden over Napoleon voor zijn club Nette Heren. En daarna ontspon zich een discussie over de overeenkomst tussen Napoleon en Stalin. Presser had natuurlijk een bijzonder interesse in socialisme en het communisme. En was teleurgesteld in hoe dat zo was afgelopen in Rusland in de jaren 30. En dus volgens Nanda van der Zee. En ik denk ook wel dat is wel te verdedigen. Is dit boek niet alleen een afrekening met Hitler. Omdat hij toen Presser begon, zich nog niet in al zijn verschrikkelijkheid had geopenbaard. Maar ook wel zeker een afrekening met, of een parallel, zo je wil, met Stalin.
Goed, laten we even naar een leesfragment gaan. Want we hebben een aantal teksten uit het boek laten inlezen om de sfeer te proeven, om te horen zelf hoe de schrijver schrijft. En laten we even gaan naar een fragment waarin Presser zelf uitlegt hoe hij Napoleon benadert.
Levend in een periode van persoonlijke dictaturen, opgenomen in een maatschappelijke ontwikkeling die op vele plaatsen heeft geleid tot het opstellen van een individu als leider, staatshoofd, staatsfetisch, kwam de schrijver op de gedachte een persoonlijke dictatuur uit het verleden te onderzoeken in haar ontstaan, haar activiteit en haar nawerking. Dat wij de Napoleon van toen niet meer los kunnen denken van de Napoleons van thans, heeft een bijzondere tendentie in ons werk gebracht. Wij zien Napoleon Bonaparte in zijn verschillende figuraties van heilige, held, martelaar, hanswurst, vogelverschrikker, mensenviller en misdadiger naast zijn collega's van onze eeuw. En het is onvermijdelijk dat de visie op deze lieden de kijk op de enkeling beïnvloedt.
Ja, dit is ook echt een taal uit een andere tijd.
Het is echt een taal uit een andere tijd. Maar toch, als je het leest, denk je, wat een mooie zin. Oh, wat een mooie zin. En dat is een hele prettige ervaring als je een heel dik boek leest.
Het heeft iets dramatisch, klopt, diks, maar altijd ook iets vrolijks. Ja. Maar even terug naar de inhoud natuurlijk.
Ja.
Hier zitten we meteen bij de sleutel. Want hij kijkt naar Napoleon door de ogen van de man die Hitler, Stalin, Mussolini heeft gezien.
Klopt. En de vraag is dus van, als je een historicus schrijft natuurlijk altijd vanuit zijn eigen tijd. En de vragen die je stelt aan de geschiedenis zijn ook vaak de vragen die je eigenlijk hebt over de maatschappij waarin je zelf leeft. Hoe is dat zo gekomen? Nou, Presser doet dat met dit boek heel duidelijk. En de vraag is, als je dus die vraag stelt aan de geschiedenis over Napoleon vanuit een wereld, een Europa waarin dictatuur, totalitaire regimes in opmars zijn, wat dat dan betekent voor hoe je een boek schrijft en voor je, wat die invalshoek doet met het boek dat je schrijft uiteindelijk. En of het er ook een goed boek van wordt of een leesbaar boek.
Doe ze eerst de gooi.
Voor Presser was het prisma waardoor hij naar Napoleon keek, zorgde ervoor dat hij hem extra scherp zag. Van Napoleon in zijn kale, zijn naakte vreedheid, zijn zucht naar de dictatuur. Voor Presser was die focus, maakte hem extra scherp. Ik denk dat die prisma er misschien een beetje voor zorgde dat beeld vertroebeld was. En dat aan de figuur van Napoleon meer kanten zitten dan de kant waar Presser vol zijn focus
zijn lens,
op heeft. Ja, vol zijn lens opricht. Op, ja, inderdaad.
Maar hoe nieuw was het op dit moment dat een historicus zo naar Napoleon ging kijken als Presser? Dus je zegt, ik ben eigenlijk niet zo geïnteresseerd in de held.
Mm-hmm.
Ik ben geïnteresseerd in de man die fouten maakte en erger nog, de man die misschien wel een schurk was.
Ja.
Hoe nieuw was dat op dat moment?
Nou, er waren natuurlijk vanaf het moment dat Napoleon, af werd gevoerd naar Sint Helena, waren er ook al zat historici in Frankrijk en in het buitenland die nog een appeltje te schillen hadden met de keizer. En dat ook deden op papier. Er waren natuurlijk al eerder mensen die gewoon hele kritische biografieën of kritische stukken over Napoleon hadden geschreven en hem zagen als een soort van een roverhoofdman, een condottieri die de macht had opgepakt, die op straat lag en daarmee de idealen van de Franse revolutie verkwanselde. En er waren al eerder mensen die dat gesignaleerd hadden. Maar omdat Presser kiest voor dat perspectief van de dictatuur. Hè, dat ook in al die hoofdstukken, veel van de hoofdstuktitels, komt het woord dictatuur
voor.
Keer
of vijf, zes.
Ja, klopt. Ja. De dictatuur aan de macht. De dictatuur...
De dictatuur in oorlog, de dictatuur,
de steunpilaren van de dictatuur. En dat is natuurlijk heel interessant, want als je dat soort woorden hoort, dan denk je natuurlijk meteen, oh, de steunpilaren van de dictatuur. Ja, daar zie ik wel wat bij Stalin en bij Hitler. En bijvoorbeeld de dictatuur aan de macht, de rol van propaganda. Ja, dat zie ik wel bij Stalin en Hitler.
Ja, maar nu zeg je de rol van propaganda, want dat is natuurlijk aardig aan dit boek, dat het heet Napoleon, historie en legende.
Klopt.
En een groot deel van het boek beslaat ook wel degelijk die legendevorming.
Ja.
Want hij wil minstens is hij zoveel geïnteresseerd als in het hoe ontstaat dan die legende als in Napoleon zelf.
Ja, dat klopt. Er gaat dus een heel hoofdstuk over inderdaad over die legendevorming. En dat gebeurt dan via de pers, via toneel en ook via zijn eigen bulletins. En Napoleon die schreef dan de bulletin de Grande Armée, waarin hij dus vertelde over alle heldendaden die onder zijn bezielende leiding door de Franse legers werden verricht. En er is in Frankrijk was dus ook een spreekwoord. En dat heet dus, mentir comme un bulletin. Liegen als een bulletin.
Ja,
en dat is dus inderdaad, de Fransen wisten ook wel wat er aan de hand was als ze weer zo'n bulletin in ontvangst namen via de pers. En dan wisten ze ook wel van, we mogen dit wel met een korreltje zout nemen. Dus dat een spreekwoord is geworden, een zegswijze. Dat zegt ook wel dat mensen toen ook wel voelden, hier zijn we al bezig aan legendevorming.
Maar de grap is natuurlijk dat die legendevorming niet iets is wat alleen maar achteraf ontstaat. Maar ook al op het moment zelf. Het is dus duidelijk...
Ja.
Propaganda. Hij weet waarom die het doet en gebruikt.
Ja, en we zouden tegenwoordig zeggen, Napoleon werkte aan zijn personal brand, zijn merk. En dat zette hij inderdaad meteen in de markt. Zoals tegenwoordig heb je daar dure adviseurs voor. Napoleon voelde dat zelf heel goed aan en creëerde dus een heel verhaal met die familie om hem heen. De fantastische schilderij die hij door David laat maken van de keizerskroning. Het is in beeld en in tekst. Hè, geluid hadden we dan nog wat minder. In beeld en tekst is hij al bezig om aan het monument voor zichzelf te werken.
Goed. Laten we ook even naar... Want we hebben het over de propaganda. We hebben het over de legende. En een van de legendes die niet kapot te krijgen is natuurlijk de legende over de Russische veldtocht. En voordat we daarover gaan praten, luisteren we even naar wat de auteur Presser schrijft over die Russische veldtocht.
Onder het grote publiek heerst nog altijd de mening dat het leger het onoverwinnelijke van de 50 veldslagen de nederlaag heeft geleden tegen de koude, tegen de natuur van het noorden. De halfgod, door geen mensen te verslaan, bleek tegen de elementen niet opgewassen. Die vroegtijdige koude, een prachtige vondst. Daarmee verdoezelt men niet alleen de ondergang van 500.000 mensen die reeds plaats had gehad, maar laat men de laatste 100.000 bezwijken door een o zo vergeeflijke misrekening van de veldheer. De bewonderaars van de keizer kunnen die koude ook niet vroeg genoeg laten aanvangen. Toen de koude onbarmhartig werd, heeft zij niets anders gedaan dan een leger dat al helemaal voor de ondergang stond te vernietigen. Dat is de eenvoudige waarheid waaromtrent bij alle ernstige onderzoekers een communis opinio bestaat.
Zo simpel was het, Bart. De legende is dat de koude deed, maar de werkelijkheid is echt anders.
Ja, de werkelijkheid is echt anders. De cijfers liegen niet. Napoleon trok met ongeveer een slordige 500.000 man de grens van Rusland over. En toen hij zich begon met het terugtrekken uit Moskou, na de eerste sneeuw, was het leger dat hij toen nog bij zich had, en er waren natuurlijk nog troepen hier en daar bevonden zich op de flanken, dat was 95.000 man. In de eerste weken van de veldtocht bleek al dat de hele bevoorradingssituatie rampzalig was. In juni vond er ook nog een verschrikkelijk onweer plaats, waarin binnen een paar dagen vele tienduizenden lastdieren en paarden het leven lieten. En in de eerste maand waren er al 150.000 militairen dood of kwijt.
Dus dood of kwijt?
Ja, dus die waren gedeserteerd. Okay. Die waren ziek langs de weg gebleven. Die bevonden zich in ieder geval niet meer bij de vaandels. Dus voordat er ook maar een schot gelost was, was er al een kwart van dat leger bijna, was gewoon al weggesmolten. En dat was dus voordat Napoleon aan die veldslag die hij zocht toekwam. En Napoleon wilde de Russen verleiden of dwingen tot een veldslag. En de Russen die werkten daar niet aan mee. En Presser schrijft daar wel mooi over. Die zegt ook juist dat hele grote leger wat Napoleon had opgetuigd om die Russen beslissend te kunnen verslaan.
Een half miljoen, dat is ook wat.
Maakte dat die Russen dachten, hier beginnen we niet aan. En ze hadden dus eigenlijk geen andere keus dan zich terug te trekken, militair strategisch gezien. Hoewel de Russen zichzelf ook, de Russische leiding, daar valt ook nog wat over te zeggen. Maar het komt dus op neer dat dat hele grote leger wat Napoleon verzameld, dat maakte dat wat hij zocht, de beslissende veldslag in korte tijd, eigenlijk onmogelijk was. En dat signaleert Presser wel aardig. En hij zegt ook, en dat is daar ik wou niet zeggen, daar is bijna iets van medelijden met de keizer, want dat is er niet. Maar laat ik het zeggen, begrip. Hij zegt op een gegeven moment ook, de voorbereiding van een zodanige onderneming gaat zo ver boven de macht van het genie en de organisatie waarover deze man beschikte, dat het niet kon lukken. Hij zegt niet zozeer de fouten die Napoleon gemaakt heeft, maar die welke hij niet voorkomen kon, hebben die honderdduizenden de dood ingedreven. Dat vond ik wel goed. Daar liet Presser toch nog een beetje ruimte voor de onmacht van de dictator, inderdaad. Die kon dus kennelijk ook in zijn zucht om alles te beheersen, kon hij niet alles regelen zoals hij wilde. En daar ligt de verklaring al besloten voor de mislukking van die veldtocht.
Dus hij is niet verslagen door de kou, maar door zijn eigen ongetemde machtshonger.
Ja, hubris wellicht. Want Napoleon wist van bijvoorbeeld van de Zweedse koning Karel, die een eeuw eerder had geprobeerd Rusland binnen te vallen, dat het op deze manier zou aflopen. Ja,
je moet het nooit doen. Hè? Het is, geloof ik, nu noemen we er al drie. Karel, Napoleon, ja. Ook nog een zekere Adolf. Zijn legers. Ja. Je moet het kennelijk niet proberen. Ja. Als we nu nog even naar Presser gaan en naar zijn boek. Hij zet hem vooral neer als een man die met sabel en kanon de wereld wil veroveren. Ja. Blijft er nog iets over van de Napoleon van de verlichting? Napoleon die gelijke rechten, burgerlijke gelijkheid, et cetera, in de wereld brengt? Bij Presser?
Ja, nee, niet echt. Nee. Dat is niet zijn bedoeling. En daar blijft ook gewoon echt heel weinig van over. In alles wat Napoleon doet, daar staat Presser naast. En die zegt, kijk lezer, zie je wel, hier openbaart zich de ware aard van mijn hoofdpersoon. En Presser gunt hem nooit het voordeel van de twijfel, zou ik bijna zeggen.
Is nou dat moment wat je net noemde, dat hij dus die slag in Rusland verliest omdat hij te hoog en te groot inzet met een te groot leger. Ja. Is dat het enige moment van een beetje begrip voor de keizer? Bij Presser natuurlijk?
Ja, ik denk dat vind ik in ieder geval het opvallendst. Omdat hij het zo groot is dat de keizer het niet meer kan bevatten. Maar bijvoorbeeld als het gaat over de staatsgreep die pleegde helemaal aan de macht te komen.
17, wat was het weer?
99 zeg ik uit mijn hoofd, maar haal me nu de goede. Dat heeft Presser geen goed woord voor over. En de schijn van legaliteit, nee.
En zijn familie en zijn omgang met?
Ja, hij vindt dat een soort clan, hè? Zo noemt hij het ook, de clan. En dat zegt natuurlijk ook genoeg. Dat is een boevenfamilie, zou je bijna kunnen zeggen. Dus ja, wat dat betreft heeft hij ook, is hij hard. Hij is hard en genadeloos.
Als we even stilstaan bij het einde van het boek, de Sint Helena. Presser beschrijft daarin een Napoleon die vooral bezig is met terugwerkende kracht zijn eigen heldengeschiedenis te laten schrijven. Ja. Dat klopt, zo
ja, dat
is
klopt.
Het?
Daar had hij zijn mensen voor. Waar een aantal heren dat hem bereid was hem te vergezellen in een ballingschap. Ongetwijfeld in de hoop inderdaad op de brokjes wijsheid die Napoleon hen zou toestrooien. En dat deed hij ook. De beroemdste namen zijn Emmanuel de Las Casas en Charles Tristan de Montholon. Dat zijn de mannen die zijn Napoleons herinneringen en gedachten hebben opgetekend. En het wel mooie is dat Presser noemt hen ook de evangelisten. Dan weet je ook al hoe hij ze ziet. En dus inderdaad Napoleon bijna als een soort leidende Christus daar op dat eiland. Hè, zijn Golgotha moeten vereeuwigen. En dat doen ze dan ook. Napoleon krijgt de kans om zijn geschiedenis via de pen van deze heren vorm te geven zoals hij dat wil.
Ja, en hebben we enig idee uit latere biografieën hoe dat gegaan is? Moeten we ons voorstellen dat die klerken, het zijn natuurlijk helemaal geen gewone klerken.
Die hadden allemaal een titel. Dat precies, waren mannen van adel, juist. Ja, inderdaad.
Dat die dan daar zitten en Napoleon loopt heen en weer door een kamer en dicteert? Ja. Of hoe
Napoleon,
moet je ons dat voorstellen?
Die dicteert aan die mannen. Die zitten daar dan allemaal te schrijven. Napoleon heeft, dat moet je even splitsen denk ik. Hij heeft een soort van militair testament achtergelaten, waarin hij dus een aantal van zijn veldtochten met deze mannen doorakkert. Dat zijn toevallig de veldtochten die een beetje in het begin van zijn carrière zitten. Zou ik maar zeggen, het gedeelte dat je nog toen hij nog een soort van democratisch mandaat had om te doen wat hij deed. Egypte, Italië, hè, dat zijn de veldtochten die uitgebreid worden.
Die deden in opdracht van de revolutie.
Van de revolutie. Ja. Die worden doorgeakkerd met deze heren. En hij geeft dan ook nog commentaar op andere veldheren in de geschiedenis. En dan zijn er dus de memoires waarin dus Napoleon inderdaad werkt aan zijn het standbeeld voor zichzelf, zullen we maar zeggen, als man, als mens, als heerser. En dat vertelt hij dan ook aan die mannen. Napoleon leest dat dan af en toe terug, of die er zich er een beetje in kan vinden. En terwijl die heren daar natuurlijk zaten, die wisten in mijn hoofd, ik zit hier voor een bestseller. En op een gegeven moment Las Casas, die had op een gegeven moment ook wel, die had er genoeg van, maar die had ook genoeg om een boek te kunnen schrijven.
En wat was het grootste vlekje dat moest worden weggewerkt? Waterloo?
Ja. Nee, dat denk ik niet. Want dat was, laat ik zo zeggen, daar had Napoleon zijn zondebokken natuurlijk wel voor klaar. Het weer, het regende. Zijn broer Jérôme verknoeide de afleidende aanval door er een soort van hoofdaanval van te maken. En dan nog Michel Ney, een van Napoleons beste maarschalken. Die wordt in feite in de wind gehangen. Want dat was de man die, zonder dat Napoleon erom gevraagd had, met enorme cavalerieaanvallen op de Engelsen afstormde. En op het helemaal het verkeerde moment, waardoor de hele boel in de soep
liep. Dus het personeel had de zaak verkeerd aangepakt bij Waterloo.
Ja, het personeel had de zaak verkeerd aangepakt.
Dus Waterloo was het niet, maar verder ook niet iets wat echt moest worden weggewerkt. Een vlek.
Ja, nou, dat was een vlek inderdaad. Maar ik denk dat was niet de belangrijkste vlek die moest worden weggewerkt. De vlek die moest worden weggewerkt was het onrecht dat Napoleon was aangedaan, dat hij de hele tijd toch oorlog moest voeren.
Hij had het niet gezocht.
Wat hem betreft had het allemaal niet zo gehoeven.
Het was eigen gereidheid van die andere vorsten in Europa.
Ja, die hem maar de vrede niet gunnen. Napoleon is eigenlijk een verkeerd begrepen vredesvorst gedeeltelijk. Ja.
Als we nou de Napoleon van Pressen vergelijken met dat andere beroemde Napoleonboek van Nederlandse makelij. Want er is een andere Nederlander, Pieter Geil, ook een beroemd historicus, tijdgenoot van Pressen. Die schreef het boek Napoleon voor en tegen.
Ja.
Wat is het verschil?
Het verschil is dat Geil wel bereid is om Napoleon van verschillende kanten te bekijken. Hij schreef dat boek. Hij was zich voor gaan inlezen toen hij terugkwam uit Buchenwald. Dus hij was zich ten volle overtuigd van de verschrikkelijkheid van de totalitaire staat. Maar en dat is wel aardig. Ik heb het citaat hier even voor me. Hij zegt dan het verschil tussen Hitler en Napoleon. Dan zegt hij de verschillen. De contrasten tussen dit tweetal hemelbestormers zijn zodanig dat men werkelijk, ook al heeft men zoals ik de dictator in hem gehaat, lang voor er van Hitler sprake was, een neiging voelt de schim van Napoleon om vergiffenis te vragen. Dat men het waagt hem met die ander in één adem te noemen. Dus hij heeft toch ook dat van, hij zegt, nou Napoleon, ik vind het, ondanks al je slechte kanten, en ik vond, die zag ik al voordat ik in Buchenwald had gezeten, voelde ik me niet prettig om jou in één adem met Hitler te noemen. En dat is natuurlijk een heel ander uitgangspunt waarvanuit je een boek schrijft. Dat je in ieder geval, ondanks alle parallellen die je ziet, je ook de verschillen bereid bent te zien.
Ja, dan kijkt dus met een veel meer geëmotioneerd hoofd.
Ja, zeker.
Dan Geil kijkt eigenlijk met een nuchtere kop.
Ja, Geils boek is ook meer historiografisch. Hè? Dat heet Napoleon voor en tegen. Hij bekijkt de verschillende stromingen die er zijn en zegt ook wel wat hij daarvan vindt. En is zeker niet. Hij hamert ook op die mythevorming. Dat is en de legendevorming. Dat is hartstikke interessant. Hij doet er ook een. Hij kijkt dan ook weer terug naar zijn tijd. En hij zegt van ja, ik zie dus die mythevorming rondom Napoleon die plaatsvindt. En er zullen ook vast wel mensen zijn die straks, als dit allemaal voorbij is, op dezelfde manier Hitler op het schild proberen te hijsen. Ja. En dat is wel aardig dat hij zich daarin dus vergist heeft. Want afgezien van een paar hele rare neonazies zijn er weinig jubelende Hitler-biografieën verschenen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Dat zegt natuurlijk ook iets over het grote verschil tussen de figuur Hitler en Napoleon.
Juist.
Dat het bij de een wel kan, met de ander niet.
Er is dus toch iets aan Napoleon dat maakt dat hij niet zo'n schurk is, zo'n boef als Hitler en Stalin.
En is dat dan, moeten we dan vaststellen dat het heel misschien gewoon is dat het een soort, ergens een oorlogsmeneer is, een dictator wel, maar ook een kind van de verlichting.
Juist.
Die het niet, die wel verovert, maar misschien meer als hobby. En daarbij niet allerlei rare ideologieën heeft.
Ja, en hij was natuurlijk, Napoleon was niet genocidaal, om er wat te zeggen. Daar verschilde hij nogal van Hitler. En Stalin joeg natuurlijk miljoenen mensen over de kling, expres, en door een hongersnood te creëren in Oekraïne. Dus die hele genocidale component ontbreekt natuurlijk aan Napoleon. Dat wil natuurlijk niet zeggen, de mensenleven betekende niets voor hem. Maar dat wist dan wat anders, dat je uit bent op de bewuste vernietiging van groepen mensen. Dat was bij Napoleon niet het geval. En hij was, hoe je het ook wint of keert, een kind van de revolutie die het ancien regime in een heel groot gedeelte van Europa opzij geblazen heeft. En dat moest misschien ook wel met zo'n wervelwind als Napoleon was. Omdat het ancien regime ook zo zijn manieren had om in het zadel te blijven. En die waren ook niet allemaal even vredelievend en proto-democratisch.
Ik geloof dat de Duitse filosoof Hegel geloof ik ooit zoiets zei. Als ik heb vandaag de vooruitgang van de mensheid te paard voorbij zien
komen. Ja, de verlichting te paard. Ja, zag Napoleon,
Napoleon onder
zijn raam voorbij rijden. Ja. Inderdaad. Ja, dus daar valt wel iets voor te zeggen.
Als je nou dit boek vergelijkt met andere Napoleon-studies, het boek van Presser, blijft het overeind, ondanks de gebreken?
Ja, het blijft overeind puur als wat het is. Als iemand nu aan mij zou vragen, ik wil me inlezen in Napoleon, raad eens een leuke biografie aan, dan zeg ik niet, nou begin met Presser. Want dan denk je, wat is dit voor een man? En waarom zijn er überhaupt mensen geïnteresseerd? En waarom kan ik, als ik om Waterloo ben, theedoeken met Napoleon erop kopen? Wat is dit voor man? Dus laat ik zo zeggen, wie nu Presser leest over Napoleon, moet iemand zijn die geïnteresseerd is in geschiedenis, of die al meer weet van Napoleon, en die nu eens een boek wil lezen zoals dat eigenlijk tegenwoordig helemaal niet meer geschreven wordt. Hè? Want de verhalende geschiedenis heeft gewonnen. En een boek van een historicus voor een brede markt, dat moet vooral een lekker verhaal zijn wat goed te lezen valt. En dus inderdaad, dit is geen verhalende geschiedenis. Wat ik in het begin al zei, dit is een biografie geschreven met een sloophamer. Maar de manier waarop dat gebeurt en de stilistische brieën, ondanks dat het wat gedateerd aanvoelt, dat maakt het wel een heel erg lezenswaardig boek. Als je ook eens een keer een boek wil lezen wat schuurt, wat ongemakkelijk voelt. En dat is dit boek zeker.
Bart Funnekotte, bedankt. En vanzelfsprekend gaat mijn dank ook uit naar Anton de Goede die de teksten las, en naar onze technici Alfred Koster en Bas Melis. Dit was het gesprek over Napoleon, historie en legende. Het boek van Presser dat Napoleon probeerde te ontmaskeren en dat heel weinig van zijn grootheid heel liet. Een aflevering in de podcastserie Het Laatste Woord. Een serie gesprekken over boeken die geschiedenis maakten.